Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier.
Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik het 16e hoofdstuk van Multatuli's Max Havelaar voor. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. In het vorige hoofdstuk is er niet heel veel gebeurd. We hadden net een lang gesprek achter de rug waarin we meer te weten kwamen over Max, zowel over zijn geschiedenis als over zijn drijfveren. In hoofdstuk 15 ging het voornamelijk om de laksheid van de hoofden van Lebak. En eigenlijk de laksheid van bestuurders in het algemeen. Ze doen alsof de problemen er niet zijn, om er maar niet mee te hoeven dealen, waardoor de misstanden op Java alleen maar verergeren. We zien hoe Max Havelaar er tegen probeert te vechten, en het is nog maar de vraag of dit gaat lukken. Op het eind sloot Stern af met een kort betoog over stijl. Misschien dat hij op deze manier eindelijk door kan dringen tot de mensen. In het volgende hoofdstuk zullen we lezen hoe de slachtoffers van de misstanden bij Max aan zullen kloppen en hoe Max hierop reageert. We krijgen het een en ander te weten over Saidja en ook komt Batavus Droogstoppen weer eventjes aan het woord. Dit is de Max Havelaar. Zestiende hoofdstuk. Havelaar ontving een brief van de regent van Chanjur, waarin deze hem meedeelde dat hij een bezoek wenste te brengen aan zijn oom, de Adipati van Lebak. Deze tijding was hem zeer onaangenaam. Hij wist hoe de hoofden in de Preyanga regentschappen gewoon waren een grote wilde tentoon te spreiden, en hoe de Chanjurse Tomongong zulk een reis niet zou doen zonder de gevolg van vele honderden die alle met hun paarden moesten geherbergd en gevoed worden. Gaarne alzo had hij dit bezoek verhinderd, doch hij peinsde vruchteloos op middelen die het konden voorkomen zonder de regent van Rangas Betung te kwetsen, daar deze zeer trots was en zich diep beledigd zou gevoeld hebben wanneer men zijn betrekkelijke armoede had opgegeven als beweegreden om hem niet te bezoeken. En wanneer dit bezoek niet te ontwijken was, zou het onmisbaar aanleiding geven tot verzwaring van de druk waaronder de bevolking gebukt ging. Het is te betwijfelen of Havelaars toespraak een blijvende indruk op de hoofden gemaakt had. Bij velen was dit zeker niet het geval, waarop hij zelf dan ook niet gerekend had. Toch even zeker is het dat er een roep was opgegaan in de dorpen dat de Tuwan die gezag had de Rangas Betung recht wilde doen. En al hadden dus zijn woorden de kracht gemist om terug te houden van misdaad, ze hadden toch aan de slachtoffers daarvan de moed gegeven zich te beklagen, al geschiedde dit dan ook slechts schoorvoetend en in het geheim. Ze kropen 's avonds door de ravijn, en als Tine in haar kamer zat, werd ze meermalen opgeschrikt door onverwacht geruis, en ze zag door het open venster donkere gedaanten die voorbij slopen met schuwe tred. Weldra schrikte ze niet meer, want ze wist wat het beduidde als die gestalten zo spookachtig om het huis waarden en bescherming zochten bij haar Max. Dan wenkte zij deze en hij stond op om de klagers tot zich te roepen. De meesten kwamen uit het district Parangkujang, waar des regents schoonzoon hoofd was. En hoewel dat hoofd gewis niet verzuimde zijn aandeel van het afgeperste te nemen, was het toch voor niemand een geheim dat hij meestal roofde uit namen ten behoeve van de regent. Het was aandoenlijk hoe die arme lieden op Havelaars ridderlijkheid vertrouwden en overtuigd waren dat hij hen niet roepen zou om de volgende dag in het openbaar te herhalen wat ze desnachts of de vorige avond in zijn kamer gezegd hadden. Dit toch waren mishandeling geweest voor allen en voor velen de dood. Havelaar tekende aan wat ze zeiden en daarna gelastte hij de klagers naar hun dorp terug te keren. Hij beloofde dat er recht zou geschieden, mits zij zich niet verzetten en niet uitweken zoals het voornemen was van de meesten. Meestal was hij kort daarna op de plaats waar het onrecht geschiedde. Ja, vaak was hij reeds daar geweest en had, gewoonlijk desnachts, de zaak onderzocht, voor nog de klager zelf in zijn woonsteden was teruggekeerd. Zo bezocht hij in die uitgestrekte afdeling, dorpen die 20 uur verwijderd waren van Rangas Betung, zonder dat nog de regent, nog zelfs de controleur Verbrugge, wisten dat hij afwezig was van de hoofdplaats. Zijn bedoeling hiermede was het gevaar der wraak van de klagers af te wenden en tevens de regent de schaamte te besparen van een openlijk onderzoek dat gewis onder hem niet als vroeger met een intrekking van de klacht zou afgelopen zijn. Zo hoopte hij nog altijd dat de hoofden zouden terugkeren van de gevaarlijke weg die ze reeds zo lang betraden en hij zou in dat geval zich vergenoegd hebben met het vorderen van de schadeloosstelling aan de beroofden. voor zover het vergoeden der geleden schade mogelijk wezen zou. Maar telkens nadat hij opnieuw met de regent had gesproken, deed hij de overtuiging op dat de beloften van de beterschap ijdel waren, en hij was bitter bedroefd over het mislukken van zijn pogingen. We zullen hem nu enige tijd aan die droefheid en zijn moeilijke arbeid overlaten, om de lezer de geschiedenis te verhalen van de Javaan Saidja en de Dessa Badur. Ik kies de namen van dat dorp en die Javaan uit de aantekeningen van Havelaar. Er zal daarin sprake zijn van afpersing en roof. En wanneer men, wat de hoofdstrekking aangaat, bewijskracht mocht willen ontzeggen aan een verdichtsel, geef ik de verzekering dat ik in staat ben de namen op te geven van de 32 personen in het district Parangkujang alleen, aan welke in één maand tijds 36 buffels zijn afgenomen ten behoeve van de regent. Of, juister nog, dat ik de namen kan noemen van de 32 personen uit dat district die zich in één maand hebben durven beklagen en wier klacht door Havelaar onderzocht en gegrond bevonden is. Er zijn 5 zodanige districten in de afdeling Lebak. Wanneer men nu verkiest aan te nemen dat het getal geroofde buffels minder hoog was in de streken die niet de eer hadden bestuurd te worden door een schoonzoon van de Adipati, wil ik dit wel toegeven, hoezeer het de vraag blijft of niet de onbeschaamdheid van andere hoofd op even vaste gronden rustte als hoge verwantschap. Het districtshoofd bijvoorbeeld van Chilankahan aan de zuidkust kon, bij gebreken van een gevreesde schoonvader, steunen op de moeilijkheid van het inbrengen ener klacht, voor arme lieven die 40 tot 60 palen hadden af te leggen voor zij 's avonds zich konden verbergen in de ravijn naast Havelaars huis. En als men hierbij acht geeft op de velen die op weg gingen om nooit het huis te bereiken, op de velen die niet eenmaal vertrokken uit hun dorp, afgeschrikt als ze waren door eigen ondervinding of door het aanschouwen van het lot dat andere klagers te beurt viel, dan geloof ik dat men onrecht hebben zou in de mening dat de vermenigvuldiging met 5 van het getal gestolen buffels uit 1 district een te hoge maatstaf opleverde voor wie naar de statistiek vraagt van het getal runderen dat elke maand geroofd werd in 5 districten, om te voorzien in de behoefte der hofhouding des regents van Lebak. En het waren niet buffels alleen die gestolen werden. Nog zelfs was buffelroof het voornaamste. Er is, in Indië vooral, waar nog altijd herendienst wettelijk bestaat, een geringer maat van onbeschaamdheid nodig om de bevolking onwettig op te roepen tot onbetaald werk, dan er vereist wordt tot het wegnemen van eigendom. Het is gemakkelijker de bevolking diets te maken dat de regering behoefte heeft aan haar arbeid zonder die te willen betalen, dan dat ze haar buffels eisen zou om niet. En al durfde de vreesachtige Javaan nasporen of de zogenaamde herendienst die men van hem vordert overeenstemt met de bepalingen daaromtrent, dan nog zou hem dit onmogelijk wezen daar de een niet weet van de ander. En hij dus niet berekenen kan of het vastgesteld getal personen 10, ja 50 fout overschreden is. Waar dus het meer gevaarlijke, het lichter te ontdekken feit wordt uitgevoerd met zulke stoutheid, wat is er dan te denken van de misbruiken die gemakkelijker zijn aan te wenden en minder gevaar lopen van ontdekking? Ik zeide te zullen overgaan tot de geschiedenis van de Javaan Saidja. Vooraf echter ben ik genoodzaakt tot een der afwijkingen die zo moeilijk kunnen vermeden worden bij het beschrijven van toestanden welke de lezer geheel vreemd zijn. Ik zal tevens daaruit aanleiding nemen tot het wijzen op een der beletselen die het juist beoordelen van Indische zaken aan niet-Indische personen zo bijzonder moeilijk maken. Herhaaldelijk heb ik van Javanen gesproken. En hoe natuurlijk dit de Europese lezer mogen toeschijnen, toch zal de benaming als een fout hebben geklonken in de oren van wie op Java bekend is. De westelijke residentie Bantam, Batavia, Preanger, Krawang en een gedeelte van Cheribon, tezamengenomen Sundalanden genaamd, worden geacht niet tot eigenlijk Java te behoren. En om nu niet van de overzee gekomen vreemdelingen in die gewesten te spreken, de oorspronkelijke bevolking is inderdaad een geheel andere dan op Midden-Java en in de zogenaamde Oosthoek. Kleding, volksaard en taal zijn zo geheel anders dan meer oostwaarts, dat de Sundanese of Orangunung van de eigenlijk gezegde Javaan meer verschilt dan een Engelsman van de Hollander. Dusdanige verschillen geven dikwijls aanleiding tot oneenigheid in het oordeel over Indische zaken. Immers wanneer men nagaat dat Java alleen reeds zo scherp is afgedeeld in 2 ongelijksoortige delen, zonder nog te letten op de vele onderdelen van die splitsing, kan men berekenen hoe groot het onderscheid moet wezen tussen volkstammen die verder van elkaar wonen en zelfs door de zee gescheiden zijn. Wie Nederlands-Indië alleen kent van Java, kan zich evenmin een juist denkbeeld vormen van de Maleier, de Ambonese, de Bata, de Alfoer, de Timorese, de Dajak, de Bugi of de Makassar, alsof hij nooit Europa verlaten had. En het is voor iemand die in de gelegenheid was het onderscheid tussen deze volkeren waar te nemen, dikwijls vermakelijk om de gesprekken aan te horen, grappig en bedroevend tevens de redenvoeringen te lezen, van personen die hun kennis der Indische zaken opdeden te Batavia of te buitenzorg. Meermalen heb ik me verwonderd over de moed waarmee bijvoorbeeld een gewezen gouverneur-generaal in de Kamer der Volksvertegenwoordiging gewicht tracht bij te zetten aan zijn woorden door voorgewende aanspraak op plaatselijke kennis en ondervinding. Ik stel hoge prijs op wetenschap die door ernstige studie in het boekvertrek verkregen is. En vaak stond ik verbaasd over de uitgebreidheid der kennis van Indische zaken, die sommigen tonen te bezitten zonder ooit Indische grond betreden te hebben. Zodra nu een gewezen gouverneur-generaal blijken geeft zich zulke kennis te hebben eigen gemaakt op die wijze, behoort men voor hem de eerbied te gevoelen die het rechtmatig loon is van veeljarige nauwgezette vruchtbare arbeid. Groter nog zij die eerbied voor hem dan voor de geleerde die minder moeilijkheden te overwinnen had omdat hij, op verre afstand zonder aanschouwing, minder gevaar liep te vervallen in de dwalingen die het gevolg zijn ener gebrekkige aanschouwing, zoals onmisbaar ten deel viel aan de gewezen gouverneur-generaal. Ik zeide dat ik verwonderd was over de moed die sommigen bij de behandeling van Indische zaken tentoonspreiden. Zij weten immers dat hun woorden ook door anderen worden gehoord, dan wie menen mochten dat het genoeg is een paar jaren te buitenzorg te hebben doorgebracht om Indië te kennen. Het moet hun toch bekend zijn dat die woorden ook gelezen worden door de personen die in Indië zelf getuigen waren van een onbevredenheid, en die evenzeer als ik verbaasd staan over de stoutheid waarmee iemand die nog zo kort geleden vergeefs trachtte zijn onbekwaamheid weg te steken onder de hoge rang die hem de koning gaf, nu zo op eenmaal spreekt alsof hij werkelijk kennis droeg van de zaken die hij behandelt. Telkens hoort men dan ook klachten over onbevoegde inmenging. Telkens wordt deze of gene richting in de koloniale staatkunde bestreden door het logenen der bevoegdheid van hem die zulke richting vertegenwoordigt, en misschien waren het niet onbelangrijk een gezet onderzoek in te stellen naar de eigenschappen die iemand bevoegd maken om bevoegdheid te beoordelen. Meestal wordt een belangrijke vraag getoetst, niet aan de zaak waarover ze handelt, maar aan de waarde welke men toekent aan de mening van de man die erover het woord voert. En daar dit meestal de persoon is die doorgaat voor een specialiteit, bij voorkeur iemand die in Indië een zo gewichtige betrekking heeft bekleed, volgt hieruit dat de slotsom ener stemming meestal de kleur draagt van de dwalingen die nu eenmaal schijnen te kleven aan die gewichtige betrekkingen. Indien dit reeds geldt waar de invloed van zodanige specialiteit slechts wordt uitgeoefend door een lid der volksvertegenwoordiging, hoe groot wordt dan niet de voorbeschikking tot verkeerd oordelen, als zulke invloed gepaard gaat met het vertrouwen des konings die zich dwingen liet zulke specialiteit aan het hoofd van zijn ministerie van koloniën te plaatsen. Het is een eigenaardig verschijnsel, wellicht voortspruitende uit een soort van traagheid die de moeite van het zelfoordelen schuwt, hoe licht men vertrouwen schenkt aan personen die zich de schijn weten te geven van meerder kennis, zodra slechts de kennis kan geput wezen uit bronnen die niet voor ieder toegankelijk zijn. De oorzaak ligt misschien hierin dat de eigenliefde minder gekwetst wordt door het erkennen van zodanig overwicht dan het geval wezen zou wanneer men van dezelfde hulpmiddelen had kunnen gebruikmaken waardoor iets als wedijver ontstaan zou. Het valt de volksvertegenwoordiger gemakkelijk zijn gevoelen op te geven, zodra het bestreden wordt door iemand die geacht kan worden een juister oordeel te vellen dan het zijne, wanneer slechts zulke veronderstelde meerdere juistheid niet behoeft te worden toegeschreven aan persoonlijke meerderheid, waarvan de erkenning moeilijker vallen zou, doch alleen aan de bijzondere omstandigheden waarin zodanige tegenstander verkeerd heeft. En zonder te spreken van hen die zulke hoge betrekkingen in Indië vervulden, het is inderdaad vreemd hoe men meermalen waarde toekent aan de mening van personen die volstrekt niets bezitten wat de toekenning rechtvaardigt dan de herinnering aan een zoveeljarig verblijf in die gewesten. Dit is te meer zonderling omdat zij die gewicht hechten aan dusdanige bewijsgrond toch niet geredelijk alles zouden aannemen wat hun bijvoorbeeld zou gezegd worden over de huishouding des Nederlandse staat, door ieder die aantoonde dat hij 40 of 50 jaar in Nederland gewoond had. Er zijn personen die bijna even zoveel tijd in Nederlands-Indië doorbrachten zonder ooit in aanraking gekomen te zijn, nog met de bevolking, nog met inlandse hoofden. En het is bedroevend dat de Raad van Indië zeer dikwijls geheel of grotendeels het zodanige personen is samengesteld, ja, dat men zelfs middel heeft gevonden de koning benoemingen te laten tekenen tot gouverneur-generaal, van iemand die tot deze soort van specialiteiten behoorde. Toen ik zeide dat de veronderstelde bekwaamheid van een nieuw benoemde gouverneur-generaal moest geacht worden de mening in te sluiten dat men hem voor een genie hield, was mijn bedoeling geenszins het benoemen van genieën aan te prijzen. Buiten het bezwaar toch dat er liggen zou in het gedurig onvervuld laten van een zo gewichtige betrekking, pleit nog een andere reden hiertegen. Een genie zou niet kunnen werken onder het ministerie van koloniën, en dus als gouverneur-generaal onbruikbaar wezen, zoals genieën wel meer zijn. Het waren misschien te wensen dat de door mij in de vorm ener ziektegeschiedenis opgegeven hoofdfeilen de aandacht trokken dergenen die tot de keuze van een nieuw landvoogd geroepen zijn. Op de voorgrond stellende dat al de personen die daarvoor worden in aanmerking gebracht rechtschapen zijn en in het bezit van een bevattingsvermogen dat hen enige mate zal in staat stellen te leren wat ze zullen moeten weten, houd ik het voor hoofdzaak dat men enige grond vertrouwen van hen in de vermijding kunnen verwachten van de aanmatigende bedweterij in het begin. En vooral van die apathische slaperigheid in de laatste jaren van hun bestuur. Ik heb er reeds op gewezen dat Havelaar in zijn moeilijke plicht meende te kunnen steunen op de hulp van de gouverneur-generaal. En ik voegde erbij dat deze mening naïef was. Die gouverneur-generaal wachtte zijn opvolger, de rust in Nederland was nabij. We zullen zien wat deze neiging tot slaap berokkend heeft aan de Lebakse afdeling, aan Havelaar en aan Diawan Saidja, tot wiens eentonige geschiedenis, één onder zeer vele, ik thans overga. Ja, eentonig zal ze wezen. Eentonig als het verhaal van de werkzaamheid der mier die haar bijdrage tot de wintervoorraad moet opslepen tegen de aardkluit, voor haar een berg die er ligt op de weg naar de voorraadschuur. Telkens valt ze terug met haar vracht, om telkens weer te beproeven of ze eindelijk vaste voet zou kunnen zetten op dat steentje daarboven, op de rot die de berg kroont. Maar tussen haar en die top is een afgrond die moet worden omgetrokken. Een diepte die 1000 mieren niet vullen zouden. Daartoe moet zij, die nauwelijks kracht heeft haar last voor te slepen op gelijke grond, een last vele malen zwaarder dan eigen lijf, die omhoog heffen en zich overeind houden op een bewegelijke plek. Ze moet het evenwicht bewaren als ze zich opricht met haar vracht tussen de voorpoten. Ze moet die omslingeren in schuinse richting naar boven, om ze te doen neerkomen op de punt die uitsteekt aan de rotswand. Ze wankelt, waggelt, schrikt, bezwijkt, tracht zich te houden aan de half ontwortende boomstam die met zijn kruin naar de diepte wijst, een graspriet. Ze mist het steunpunt dat ze zoekt, een boom slingert terug. De graspriet wijkt onder haar tred. Ach, de topster valt in de diepte met haar vracht. Dan is zij een ogenblik stil, wel een seconde. Dat lang is in het leven van een mier. Zou ze verdoofd wezen van pijn door haar val? Of geeft ze toe in wat droefheid dat zoveel inspanning ijdel was? Maar ze verliest de moed niet. Weder grijpt ze haar last en weder sleept zij die naar boven, om straks nog eens en nog eens neer te vallen in de diepte. Zo eentonig is mijn verhaal. Maar ik zal niet spreken van mieren, welke vreugde of leed door de grofheid onze zintuigen aan onze waarneming ontsnapt. Ik zal verhalen van mensen, van wezens die gelijke beweging hebben als wij. Het is waar, wie aandoening schuwt en vermoeiend medelijden ontgaan wil, zal zeggen dat die mensen geel zijn of bruin, velen noemen ze zwart, en voor de zulke is het verschil van kleur beweegreden genoeg om een oog af te keren van die ellende. Of tenminste, als zij erop neerzien, daarop neer te zien zonder aandoening. Mijn vertelling is dus alleen gericht aan hen die in staat zijn tot het moeilijk geloof dat de harten kloppen onder die donkere opperhuid. En dat, wie gezegend is met blankheid en de daarmee samengaande beschaving, edelmoedigheid, handels- en godskennis, deugd, zijn blanke hoedanigheden zou kunnen aanwenden op andere wijze dan tot nog toe ondervonden werd door wie minder gezegend zijn aan huidskleur en zielenvoortreffelijkheid. Mijn vertrouwen op medegevoel met de Javanen gaat echter niet zo ver dat ik bij de beschrijving hoe men de laatste buffel rooft uit de kendang bij dag zonder schroom onder bescherming van het Nederlands gezag, als ik het weggevoerd rund laat volgen door de eigenaar en zijn schreiende kinderen, als ik hem laat neerzitten op de trap van het huis des rovers, sprakeloos en wezenloos en verzonken in smart, als ik hem vandaar laat wegjagen met hoon en smaad, met bedreiging van rottingslag en blokgevangenis, zie, ik eis niet, nog verwacht, o Nederlanders, dat gij daardoor zult aangegrepen zijn in gelijke maat als wanneer ik u het lot schetste van een boer wie men zijn koe ontnam. Ik vraag geen traan bij de tranen die er vloeien op zo donkere gezichten, nog edele toorn als ik zal spreken van de vertwijfeling der beroofde. Evenmin verwacht ik dat ge zult opstaan en met mijn boek in de hand tot de koning gaan en zeggen, zie, o koning, dat geschiet in uw rijk, in uw schoon rijk van Insulinde. Nee, 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 dat alles verwacht ik niet. Te veel leeds in de nabijheid maakt zich meester van uw gevoel, om u zoveel gevoels over te laten voor wat zo ver is. Worden niet al uw zenuwen in spanning gehouden door de akeligheid der keus van een nieuw Kamerlid? Dobbert niet uw verscheurde ziel tussen de wereldberoemde verdiensten van nietigheid A en onbeduidendheid B? En hebt ge niet uw dure tranen nodig voor ernstige zaken dan... Maar wat hoef ik meer te zeggen? Was er niet gister slapte op de beurs? En dreigde niet iets wat overvoerde koffiemarkt met daling? Schrijf toch zulke zinneloze dingen niet aan je papa, Stern, heb ik gezegd. En misschien zei ik het wat driftig. Want ik kan geen onwaarheid leiden. Dit is altijd een vast principe van me geweest. Ik heb die avond terstond aan de oude Stern geschreven dat hij haast moest maken met zijn orders. En vooral zich in acht nemen tegen valse berichten, want de koffie staat heel goed. De lezer gevoelt wat ik bij het aanhoren van die laatste hoofdstukken weer heb uitgestaan. Ik heb in de kinderkamer een solitair spelletje gevonden en dat neem ik voortaan mee naar de krans. Had ik niet gelijk toen ik zei dat die sjaalman alle had gek gemaakt met zijn pak? Zou men in al het geschrei van Stern, en Frits doet ook mee, dit is zeker, jonge lieden herkennen die opgebracht worden in een deftig huis? Wat zijn dat voor malle uitvallen tegen een ziekte die zich openbaart in het verlangen naar een buitenplaats? Is dat op mij gemunt? Mag ik niet naar Driebergen gaan als Frits makelaar is? En wie spreekt van buikaandoeningen in gezelschap van vrouwen en meisjes? Het is een vast principe van me altijd bedaard te blijven, want ik houd dit voor nuttig in de zaken. Maar ik moet erkennen dat het me dikwijls veel moeite kostte bij het aanhoren van al de gekheid die Stern voorleest. Wat wil hij toch? Wat moet het eind zijn? Wanneer komt er nu eindelijk iets degelijks? Wat gaat het mij aan of die Havelaar zijn tuin schoonhoudt en of de mensen voor of achter bij hem binnenkomen? Bij Busselink en Waterman moet men door een nauw gangetje, naast een oliepakhuis waar het altijd heel vuil is. En dan dat gemaal over die buffels. Wat hoeven ze buffels te hebben, die zwarte? Ik heb nog nooit een buffel gehad en toch ben ik tevreden. Er zijn mensen die altijd klagen. En wat dat schimpen op gedwongen arbeid aangaat, men ziet wel dat hij de preek van dominee Wawelaar niet gehoord heeft. Anders zou hij weten hoe nuttig dat werken is voor de uitbreiding van het Godsrijk. Het is waar, hij is Luthers. O zeker, als ik had kunnen gissen hoe hij het boek schrijven zou, dat zo gewichtig worden moet voor alle makelaars in koffie, en anderen had ik het liever zelf gedaan. Maar hij heeft een steun in de Rozemeijers, die in suiker doen, en dit maakt hem zo boud. Ik heb ronduit gezegd, want ik ben oprecht in die dingen, dat wij de geschiedenis van die Saïdja wel kunnen missen. Maar daar begon opeens Louise Rozemeijer tegen mij op te staan. Het schijnt dat Stern haar gezegd heeft dat er van liefde zou inkomen. En daar zijn zulke meisjes dol op. Ik zou me echter hierdoor niet hebben laten afschrikken als maar niet de Rozemeijers me gezegd hadden gaarne kennis te willen aanknopen met Sterns vader. Dit is natuurlijk om door de vader te komen tot de oom die in suiker doet. Als ik nu te sterk partij trek voor het gezond verstand tegen de jonge Stern, laat ik de schijn op mij alsof ik hen van hem wil aftrekken. En dit is volstrekt het geval niet, want ze doen in suiker. Ik begrijp volstrekt Sterns bedoelen niet met zijn geschrijf. Er zijn altijd ontevreden mensen. En staat het hem nu fraai, hij die zoveel goeds geniet in Holland, van de week nog heeft mijn vrouw Camille thee voor hem gezet, om te schimpen op de regering? Wil hij daarmee de algemene ontevredenheid aanvuren? Wil hij gouverneur-generaal worden? Hij is er verwaand genoeg toe, om het te willen, meen ik. Ik vroeg hem dit eergister en zei er ronduit bij dat zijn Hollands nog zo gebrekkig was. O, dit is geen bezwaar, antwoordde hij. Er schijnt maar zelden een gouverneur-generaal daarheen gezonden te worden die de taal van het land verstaat. Wat moet ik nu doen met zo'n wijsneus? Hij heeft niet de minste eerbied voor mijn ondervinding. Toen ik hem van de week zei dat ik reeds 17 jaar makelaar was en al 20 jaar de beurs bezocht, haalde hij Busselink en Waterman aan, die al 18 jaar makelaars zijn. En, zeide hij, die hebben dus 1 jaar ondervinding meer. Zo ving hij me, want ik moet erkennen, omdat ik van de waarheid houd, dat Busselink en Waterman weinig van de zaken weten en dat het knoeiers zijn. Marie is ook in de war. Verbeeld u dat ze van de week, het was haar beurt van voorlezen aan het ontbijt en we waren aan de geschiedenis van Lot, opeens stilhield en niet verder lezen wilde. Mijn vrouw, die evenzeer als ik op godsdienst gesteld is, trachtte haar met zachtheid tot gehoorzaamheid over te halen, omdat het toch voor een zedig meisje niet past zo hoofdig te wezen. Alles vergeefs. Toen moest ik als vader met grote strengheid haar beknorren, omdat ze door haar hardnekkigheid de stichting van het ontbijt bedierf, wat altijd slecht werkt op de hele dag. Maar er was niets aan te doen, en ze ging zo ver dat ze zeide liever doodgeslagen te willen worden dan voor te lezen. Ik heb haar gestraft met 3 dagen camerarrest op koffie en brood en hoop dat het haar goed zal doen. Om tevens die straf te doen strekken tot zedelijke verbetering, heb ik haar gelast het kapitel dat ze niet lezen wilde 10 maal af te schrijven. En ik ben tot deze strengheid vooral overgegaan omdat ik bemerkt heb dat ze in de laatste tijd, of het van Sterm komt weet ik niet, begrippen heeft aangenomen die me gevaarlijk voorkomen voor de zedelijkheid, waarop mijn vrouw en ik zo bijzonder gesteld zijn. Ik heb haar onder andere een Frans liedje horen zingen, van Béranger geloof ik, waarin een arme bedelaarster beklaagd wordt die in haar jeugd op een theater zong. En gisteren was zij aan het ontbijt zonder korset. Marie, meen ik, dat toch niet fatsoenlijk is. Ook moet ik erkennen dat Frits weinig goeds heeft thuisgebracht van de bidstond. Ik was redelijk tevreden geweest over zijn stilzitten in de kerk. Hij verroerde zich niet en wendde geen oog van de preekstoel. Maar later vernam ik dat Betsy Rosemeyer in het doophek had gezeten. Ik heb er niets van gezegd, want men moet voor jongelieden niet al te streng zijn. En de Rosemeyers zijn een fatsoenlijk huis. Ze hebben aan een oudste dochter die met bruggeman in drogerijen getrouwd is, iets heel aardigs meegegeven. En daarom geloof ik dat zoiets Frits van de Westermarkt afhoudt, wat me heel aangenaam is, omdat ik zo op zedelijkheid gesteld ben. Maar dit belet niet dat het me ergert Frits hart te zien verharden. Evenals Farao, die minder schuldig was dan hij, omdat hij geen vader had die hem zo gedurig de rechte weg wees. Want van oude Farao zegt de schrift niets. Dominee Wawelaar klaagt over zijn verwaandheid, van Frits, meen ik, op de catechisatie. En de jongen schijnt, uit het pak van Sjaalman alweer, een neuswijzigheid gehaald te hebben dat de gemoedelijke Wawelaar dol maakt. Het is aandoenlijk hoe de waardige man, die dikwijls koffie bij ons drinkt, bij Frits op het gevoel tracht te werken en hoe de kwajongen telkens nieuwe vragen gereed heeft, die de weerbarstigheid van zijn gemoed aantonen. Het komt alles uit dat vervloekte pak van Sjaalman. Met tranen van gevoel op de wangen tracht de ijverige dienaar des evangeliums hem te bewegen af te zien van de wijsheid naar de mens om te worden ingeleid in de geheimenissen der wijsheid Gods. Met zachtheid en tederheid smeekt hij hem toch niet te verwerpen het brood des eeuwige levens en dusdoende te vervallen in de klauwen van Satan, die met zijn engelen het vuur bewoont dat hem bereid is tot in eeuwigheid. O, zeide hij gisteren, Wawelaar meen ik, o jonge vriend, open toch de ogen en de oren en hoor en zie wat de Heer u geeft te zien en te horen door mijn mond. Let op de getuigenissen der heiligen die gestorven zijn voor het ware geloof. Zie Stefanus, als hij nederzinkt onder de keien die hem verpletteren. Zie hoe nog zijn blik ten hemel is gericht en hoe nog zijn tong psalm zingt. Ik had liever weer omgegooid, zei Frits daarop. Lezer, wat moet ik met die jongen aanvangen? Een ogenblik later begon Wawelaar opnieuw, want hij is een ijverig dienstknecht en laat niet af van de arbeid. O, zeide hij, jonge vriend, open toch. De aanhef was als zo even. Maar, ging hij voort, kunt gij ongevoelig blijven bij het bedenken wat er van u worden zal, als gij eenmaal zult gerekend worden tot de bokken aan de linkerzijde? Daar berstte de deugd niet uit in gelach. Frits, meen ik. En ook Marie begon te lachen. Zelfs meende ik iets wat naar lachen geleek te bespeuren op het gelaat van mijn vrouw. Maar toen ben ik Wawelaar te hulp gekomen. Ik heb Frits gestraft met een boete uit zijn spaarpot, aan het zendelinggenootschap. Och, lezer, dat alles treft me diep. En men zou, bij zulk lijden, zich kunnen vermaken met het aanhoren van vertelsels over buffels en javanen. Wat is een buffel in vergelijking met de zaligheid van Frits? Wat gaan mij de zaken aan van die mensen in de verte, als ik vrezen moet dat Frits door zijn ongeloof mijn zaken zal bederven en dat hij nooit een flink makelaar worden zal? Want Wawelaar zelf heeft gezegd dat God alles zo bestiert dat rechtzinnigheid tot rijkdom voert. Zie maar, zeide hij, is er niet veel rijkdom in Nederland? Dat komt door het geloof. Is niet in Frankrijk telkens moord en doodslag? Dat is omdat ze daar katholiek zijn. Zijn niet de javanen arm? Het zijn heidenen. Hoe langer de Hollanders met de javanen omgaan, hoe meer rijkdom er zal komen hier en hoe meer armoede daarginder. Dat is Gods wil zo. Ik sta verbaasd over Wawelaars doorzicht in zaken. Want het is de waarheid dat ik, die stipt op de godsdienst ben, mijn zaken zie vooruitgaan van jaar tot jaar. En Busselink en Waterman, die om God nog gebod geven, zullen knoeiers blijven hun leven lang. Ook de Rozemeijers, die een suiker doen en een Roomse meid houden, hebben onlangs weer 27% moeten aannemen uit de massa van een Jood die fout was. Hoe meer ik nadenk, hoe verder ik kom in het doorgronden van Gods onnaspeurlijke wegen. Onlangs is gebleken dat er weer 30 miljoen zuiver gewonnen is op de verkoop van producten die door de heidenen geleverd zijn. En daarbij is niet eens gerekend wat ik daarop verdiend heb. En de vele anderen die van deze zaken leven. Is dit nu niet alsof de Heer zeide, zie daar 30 miljoen ter beloning van uw geloof? Is dit niet duidelijk de vinger Gods die de boze laat arbeiden om de rechtvaardigen te behouden? Is dit niet een wenk om voort te gaan op de goede weg? Om ginds veel te laten voortbrengen en hier te verharden in het ware geloof? Heet het niet daarom, bid en werkt, opdat wij zouden bidden en het werk laten doen door het zwarte goedje dat geen onze vader kent? O, hoe heeft Wauwelaar gelijk als hij Gods juk zacht noemt? Hoe licht wordt de last gemaakt aan ieder die gelooft? Ik ben pas in de 40 en zou kunnen uitscheiden als ik wilde en naar Driebergen gaan. En zie eens hoe het met anderen afloopt die de Heer verlieten. Gisteren heb ik Sjaalman gezien met zijn vrouwen hun jongetje. Ze zagen eruit als spoken. Hij is bleek als de dood. Zijn ogen puilen uit en zijn wangen staan hol. Zijn houding is gebogen, schoon hij nog jonger is dan ik. Ook zij was zeer armoedig gekleed en ze scheen weer geschreid te hebben. Nu, ik had terstond bemerkt dat zij ontevreden van natuur is, want ik behoef iemand maar eenmaal te zien om hem te beoordelen. Dat komt van de ondervinding. Ze had een manteltje van zwarte zijde om en het was toch vrij koud. Van crinoline was geen spoor. Haar licht japonnetje hing slap om de knieën en aan de rand was franje. Hij had zelfs zijn sjaal niet meer om en zag eruit alsof het zomer was. Toch schijnt hij nog een soort van trots te bezitten, want hij gaf iets aan een arme vrouw die op de sluis zat. Frits zegt brug, maar wat van steen is zonder een wip noem ik sluis. En wie zelf zo weinig heeft, doet zonde als hij nog weggeeft aan een ander. Bovendien, ik geef nooit op straat. Dat is een principe van me. Want ik zeg altijd als ik zo arme mensen zie, wie weet of het hun eigen schuld niet is. En ik mag hen niet stijven in verkeerdheid. Zondags geef ik 2 maal. Eens voor de armen en eens voor de kerk. Zo behoort het. Ik weet niet of Sjaalman me gezien heeft, maar ik ging snel voorbij en keek naar boven en dacht aan de rechtvaardigheid van God, die hem toch niet zo zou laten lopen zonder winterjas als hij beter had opgepast en niet lui, pedant en ziekelijk was. Wat nu mijn boek aangaat, moet ik waarlijk de lezer om verschoning vragen voor de onvergeeflijke wijze waarop Stern misbruik maakt van ons contract. Ik moet erkennen dat ik zeer opzie tegen de eerste kransavond en de liefdesgeschiedenis van die Saïdja. De lezer weet reeds welke gezonde begrippen ik over liefde heb. Men denke slechts aan mijn beoordeling van dat uitstapje naar de Ganges. Dat jonge meisjes zoiets aardig vinden kan ik wel begrijpen. Maar het is mij onverklaarbaar dat mannen van jaren zulke zotheden zonder walg aanhoren. Ik ben zeker dat ik op de aanstaande krans de triolet vind van mijn solitairspel. Ik zal beproeven niet van die Saïdja te horen en hoop dat de man gauw trouwt, als hij tenminste de held is van de liefdehistorie. Het is nogal wel van Stern dat hij vooraf gewaarschuwd heeft dat het een eentonige geschiedenis wezen zal. Zodra hij dan later aan wat anders begint, zal ik weer toeluisteren. Maar dat afkeuren van het bestuur verveelt me bijna evenzeer als liefdesgeschiedenissen. Men ziet uit alles dat Stern jong is en weinig ondervinding heeft. Om de zaken goed te beoordelen, moet men alles van nabij zien. Toen ik trouwde, ben ik zelf in Den Haag geweest en heb met mijn vrouw het Mauritshuis bezocht. Ik ben daar in aanraking gekomen met alle standen van de maatschappij, want ik heb de minister van Financiën zien voorbijrijden. En we hebben samen flanel gekocht in de Venestraat. Ik ken mijn vrouw, meen ik. En ergens heb ik het minste blijk bespeurd van ontevredenheid met de regering. De juffrouw in de winkel zag er welvarend en tevreden uit. En toen dus in 1848 sommigen ons trachten wijs te maken dat in Den Haag niet alles was zoals het behoorde, heb ik op de krans over die ontevredenheid het mijne gezegd. Ik vond geloof, want ieder wist dat ik bij ondervinding sprak. Ook op de terugreis met de diligence heeft de conducteur schep vreugd geblazen. En dat zou de man toch niet gedaan hebben als er zoveel verkeerds was. Zo heb ik op alles gelet en wist dus terstond wat ik te denken had van al dat morren in 1848. Tegenover ons woont een juffrouw, wier neef een toko doet in de Oost, zoals ze daar een winkel noemen. Wanneer dus alles zo slecht ging als Stern zegt, zou zij er ook wel wat van weten en het schijnt toch dat het mens zeer tevreden is met de zaken, want ik hoor haar nooit klagen. Integendeel, ze zegt dat haar neef daar op een buiten woont en dat hij lid is van de kerkenraad. En dat hij haar een pauwenveren sigaarkoker heeft gezonden die hij zelf gemaakt had van bamboe. Dit alles toont toch duidelijk hoe ongegrond het geklaag is over slecht bestuur. Ook ziet men daaruit dat er voor iemand die wil oppassen in dat land nog wel wat te verdienen valt. En dat dus die sjaalman ook daar al lui, pedant en ziekelijk geweest is. Anders zou hij niet zo arm zijn thuisgekomen en hier rondlopen zonder winterjas. En de neef van die juffrouw tegenover ons is de enige niet die in de Oost fortuin heeft gemaakt. In Polen zie ik velen die daar geweest zijn en waarlijk heel knap in de kleren steken. Maar dit begrijpt zich, op de zaken moet men passen, ginder zo goed als hier. Op Java zullen de gebraden duiven niemand in de mond vliegen. Er moet gewerkt worden. En wie dat niet wil, is arm en blijft arm. Dat spreekt vanzelf. Dat was het 16e hoofdstuk. Eigenlijk lezen we maar heel kort over Max Havelaar. Alleen in het begin horen we hoe de slachtoffers bij hem komen en lezen we hoe hij ze meteen die avond al te hulp schiet. Vervolgens geeft Stern een inleiding op de geschiedenis van Saidja. Hij praat veel over bestuur en over van alles en nog wat en dat doet hij in lange zinnen die ik zelf, om heel eerlijk te zijn, bijna niet kan volgen. Ook gaat hij in op het stelen van buffels van de Javanen. En hij waarschuwt de lezer dat ze zich waarschijnlijk niet in kunnen leven in het verhaal van Saidja, omdat het een ver van een bedshow is. Hij zegt dat de lezer het verdriet waarschijnlijk wel zou snappen als we zouden lezen over een boer die zijn koe wordt ontnomen. Door dit te beschrijven geeft Multatuli de lezer eigenlijk bij voorbaat al een standje, waardoor ze hopelijk bij het volgende hoofdstuk nog beter zullen lezen en opletten, waardoor ze met een beetje geluk empathie zullen voelen. Dan wordt Sterns betoog onderbroken door Droogstoppel. Hij vertelt hoe hij wat Sternstrijd verachtelijk vindt en hoe hij zijn zoontje straft dat hij dingen overneemt van het pak papier van Sjaalman. Vervolgens schrijft hij weer terug naar zijn geloof. En we lezen dat hij vindt dat het terecht is dat de Javanen arm zijn en moeten werken, omdat ze immers niet in God geloven en heidenen zijn. Als je de stukken van Droogstoppel leest, zou je bijna het verhaal in willen stappen om hem even een goede klap in het gezicht te geven. Door dit zo op te schrijven krijgt de lezer alleen maar een nog grotere hekel aan Droogstoppel, waardoor we ook meteen alles in twijfel trekken wat hij zegt. Dat is een heel slim retorisch middel, want zo zal de lezer sneller achter de stukken van Stern staan en meeleven met de Javaan. In het volgende hoofdstuk zullen we het meest bekende verhaal uit de Max Havelaar lezen. Het verhaal van Saidja en Adinda. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Ko-fi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook weer bij jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.